Hallo, welkom bij de Bokschool. Vandaag gaan we het hebben over de wedstrijd tussen Evander Holyfield en George Foreman. Holyfield tegen Foreman. Waarom die wedstrijd? Waarom nu? Nou, het nieuwtje in boksland is toch nog steeds wel de comeback van Mike Tyson. Tussen aanhalingstekens, hele dikke drukte aanhalingstekens. Wat in ieder geval weer ons even doet denken aan dat tijdperk waarin Holyfield en Tyson en ook de tweede George Foreman, zeg maar. Want je hebt eigenlijk een soort van eerste en tweede George Foreman. Zo ook in het spelletje Fight Night Champion, ik denk het best gemaakte boksspel aller tijden, kun je kiezen uit twee George Foremans. Eentje is de jonge, waarin hij toch een sportieve, lange, slank wil ik niet zeggen, maar gespierde atleet is, zeg maar, met een mooie afro. En de tweede George Foreman die je kunt kiezen is de George Foreman zoals hij op zijn comeback was. En het is dus kaal en dik toch wel te noemen. Wel boomstammen van armen, maar toch echt een heel andere man geworden. Daar zat ook iets van 10 of 15 jaar tussen of zo. George Foreman was redelijk jong toen hij zwaargewichtkampioen werd. Toen hij Joe Frazier uit zijn schoenen mepte. En daarmee dus zwaargewichtkampioen werd. Om hem daarna, een paar wedstrijden daarna, alweer aan Muhammad Ali te verliezen. Diezelfde titel. En toen op zijn comeback, toen hij terug is gekomen. Ja, toen was hij volgens mij 40, 45 of zo. Uiteindelijk is hij toch weer zwaargewichtkampioen geworden, George Foreman, toen hij volgens mij 50 was of zo. En daarmee de oudste zwaargewichtkampioen aller tijden. En ik vind George Foreman eigenlijk the greatest of all time, qua boksen. En misschien ook wel qua bokser in het algemeen. Alhoewel Muhammad Ali natuurlijk met zijn civil rights en zijn het weigeren van de dienst in de Vietnamoorlog natuurlijk ook wel echt een icoon was. En dat ook al die GOAT status, die greatest of all time status, ook wel echt verdiend heeft buiten de ring. Maar toch, zelfs buiten de ring zou je een zaak voor George Foreman kunnen maken. Dat ook hij gewoon de greatest of all time is. Qua boksprestaties staat Foreman eigenlijk bij mij op 1. En niet Ali. En waarom? Nou, daar komen we later in deze podcast op. Maar deze podcast dus nu vooral eigenlijk omdat er weer veel geruchten rondom Tyson gaan en het tijdperk van Tyson en Holyfield. Hè, omdat die twee oude knakkers zichzelf weer hebben afgestoft en weer wat aan het werken zijn in de gym. Ik moet zeggen, ik wantrouw toch ook Mike Tyson zijn fysiek nu wel behoorlijk hoor. Dat is niet alleen, dat zijn geen voedingssupplementen, zeg maar. Maar dat, daar moeten toch wel wat anaboltjes bij zitten, denk ik. Als je ziet hoe gespierd die is nu en op die leeftijd. Bij ons op de sportschool zijn een hoop crossfitters. En die, dat zijn volgens mij echt puur natuur, dames en heren. En dat zijn flinke mensen, flinke mannen, flinke vrouwen. Maar als je zo'n spiermassa wil ontwikkelen zoals Tyson nu weer heeft, op die leeftijd, dan dat zou me niet verbazen in ieder geval, dat er her en der wat steroïden in zijn gegaan. En het is de vraag, hè. Kijk, als ik dat zo zeg, dan kan ik me voorstellen dat het negatief overkomt. Maar zo negatief hoeft dat helemaal niet te zijn. Pas onlangs hoorde ik dat Joe Rogan zelf ook testosteron neemt. Dat is op zich geen verrassing voor de mensen die Joe Rogan niet kennen. Dat is, ik denk dat hij de grootste podcast heeft in de wereld momenteel. Een Amerikaanse UFC-verslaggever. Hij verslaat dus, zeg maar, de wedstrijden. Hij zit langs de octagon om daar de wedstrijden te verslaan. En hij heeft ook een supergrote podcast. Hij is ook een comedian, maar als comic vind ik hem niet zo heel sterk, eerlijk gezegd. Maar het is ook echt een mannetje, echt een baasje, echt een alfa mannetje. En ook dus gespierd en ook op redelijk late leeftijd nog. Volgens mij is hij, nou, die zal toch ook wel eind 50 zijn, denk ik zo inmiddels. Misschien 55, zoiets. Maar die gaf dus laatst in een podcast ook toe dat hij dus ook TRT, oftewel Testosterone Replacement Therapy, doet. En dat betekent dan zoveel dat je gewoon testosteron gebruikt. En hij zegt, ja, na een bepaalde leeftijd zakt jouw testosteronniveau. En als je dat dan aanvult, als je dat als het ware supplementeert, dan heeft dat allerlei gezondheidsvoordelen. Maar zonder daar nu heel diep op in te gaan, want dat kan ik eerlijk gezegd helemaal niet, zoveel weet ik er niet vanaf. Ja, klinkt dat niet zo gek, eigenlijk. Misschien moeten we even wennen aan dat idee van van de echte bodybuilders, die de Mr. Universe en zo, wat toch eigenlijk wel freaks zijn hoor. Ik vind het wel vet om te zien. Hè, dat, het is, ik vind het wel mooi, natuurlijk. Hè, dus het is een beetje beeldhouwen met vlees. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet goed dat je lichaam door middel van die groeihormonen en steroïden zo vervormt. Weet je wel? Maar stel je zet het op een andere manier in, zoals misschien Mike Tyson dus nu ook wel doet, om gewoon op oudere leeftijd toch nog gewoon fit te kunnen zijn en minder blessures te hebben. Hè, dus het is wel de voordelen, maar geen nadelen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het gebruik van testosteron over een paar jaar gewoon heel normaal wordt als je bijvoorbeeld 50 bent geworden, hè, dus boven een bepaalde leeftijd. Want volgens mij zijn er nog steeds niet veel studies gedaan naar het lange termijn gebruik. In ieder geval zijn er niet veel negatieve gevolgen ontdekt van lange termijn gebruik van steroïden. Uitgezonderd natuurlijk de Ronnie Colemans van deze wereld. Hè. Dus hoeveelvoudig Mr. Universe was dat? Ja, er is zo'n Netflix-documentaire ook van hem. Ronnie Coleman op Netflix dus. En dat was ook een beest. Kijk, en dat die man last van zijn knieën krijgt en hartklachten, dat kan ik me zo wel voorstellen. En als opgespoten rund. Maar ja, die Testosterone Replacement Therapy, TRT, zoals dat dan heet. Ja, dat wordt misschien wel heel normaal over een tijdje. En ik verdenk daar Mike Tyson dus eigenlijk ook wel een beetje van. Maar goed voor hem. Mooi, als hij zich goed voelt, is het mooi. Aan Holyfield te zien doet hij dat niet. En ja, dat zou ik hem wel adviseren ook. Dan om dat dan wel te doen. Mochten die twee elkaar toch nog eens een keer gaan ontmoeten in de ring voor een exhibition fight. Voor een rond of drie of zo. Best wel lachen. Maar nu we dus een beetje in die mood zitten van terugkijken naar Tyson en Holyfield en dat tijdperk. Moest ik denken aan George Foreman. Foreman is volgens mij in de 80 of zo. Echt een echte oude man. Maar Foreman die kwam dus terug. Ja, die kwam dus terug, laten we zeggen, op 50-jarige leeftijd. Het was dan eigenlijk zijn tweede comeback, maar daarover later meer. Op 50-jarige leeftijd om tegen Michael Moorer voor de heavyweight title te boksen. Ja, voor de zwaargewichttitel. Hij was een Southpaw was dat, Michael Moorer, werd getraind door Teddy Atlas. Je ken je misschien wel, een bekende trainer. Misschien een van de bekendste wel. Hij heeft ontzettend motiverende speeches in de hoek. Daar staat hij ook onbekend. Een aantal viral video's van als hij Timothy Bradley, een van zijn pupillen, van zijn boksers, aan het coachen is over You wanna be a fireman? Be a fireman! Nou, dat kan niet fantastisch. Maar Teddy Atlas, die trainer dus die Michael Moorer, een Southpaw zwaargewicht, had van Holyfield gewonnen. Michael Moorer had toen van Evander Holyfield al gewonnen. En uiteindelijk won George Foreman die wedstrijd. Dus echt op miraculeuze wijze in de 10e ronde van die wedstrijd stootte George Foreman met een straight right, dus een rechtse directe, right down the pipe. Dus recht door het midden, zeg maar, tussen de dekking van Moorer door, boom op zijn voorhoofd. Moorer zei daarvan dat hij toen eigenlijk al oud was, maar toen bleef hij toch nog staan. Althans, dat zagen wij als toeschouwers. En toen kwam nog een keer die rechtsgerichte er doorheen, boef. En dat was alsof je een lichtknop uitzette. En down goes Moorer. Dat was het moment dat George Foreman dus in zijn 50 jaren oud nog een keer zwaargewichtkampioen werd. Nadat hij de zwaargewichttitel natuurlijk tegen Muhammad Ali was verloren in Zaire, in de Rumble in the Jungle. Dus die carrière, die boxcarrière van George Foreman, ook met de gaten ertussen en ook de tijd erna, zeg maar, dat is echt een prachtig verhaal. En nu met dat gedoe rondom Tyson en Holyfield moest ik denken aan George Foreman tegen Holyfield. En eigenlijk ook van, ja, waarom heeft Foreman nooit tegen Mike Tyson gestaan? Weet je, dat is een wedstrijd, die had ik nog wel willen zien. Want ik had zo mijn geld op Foreman gezet, weet je wel. George Foreman, in de vorige podcast had ik het over Lewis tegen Tyson. En over hoe je Tyson op zijn backfoot moet zetten, op zijn achterste voet, zodat hij geen kracht kan genereren. Nou, als je George Foreman tegen Joe Frazier bekijkt, eigenlijk alle tweede wedstrijden. Joe Frazier heeft 2 keer slaag gehad van Foreman. 2 keer knock-out gegaan. Of althans, door de scheidsrechter. Dus hij is niet dat hij helemaal op zwart ging, maar op een gegeven moment vond de scheidsrechter genoeg. En Foreman die... Ja, die heeft zo'n drukkende stijl, weet je wel. Die verplaatst zijn gewicht naar voren en die zet gewoon geen stap achteruit. En als je dus een Tyson of een Frazier hebt die dat eigenlijk ook doen normaal, maar veel kleiner zijn. En zo'n beul als een Foreman, zeg maar, die begint op je in te timmeren. Ja, dan is het recht van de sterkste op dat moment eigenlijk. En dat is George Foreman eigenlijk, in alle gevallen. Ik kan me geen sterkere, geen krachtigere bokser herinneren dan George Foreman. Ernie Shavers wordt wel eens gezegd dat hij ook ontzettend hard kon meppen. Die heeft ook tegen Muhammad Ali gestaan ooit. Maar dan ontbreken bij Shavers toch wel de accolades, hè? Dus de winstpartijen en de legendarische partijen waaruit gebleken was, maar dat Shavers zo'n krachtpatser was. Hij is eigenlijk het niveau van contender, hè? Van zeg je dat, iemand die naar het kampioenschap een gooi deed, hè? Is hij nooit ontstegen. Terwijl George Foreman natuurlijk wel op het topniveau van de boksen heeft gebokst voor vele, vele jaren lang. Eigenlijk voor tientallen jaren lang als je zo bekijkt. George Foreman tegen Mike Tyson, ja, dat was een wedstrijd geweest. Nou, die heeft nooit plaatsgevonden. Nou, waarom Foreman tegen Holyfield wel? Mike Tyson tegen Buster Douglas, ook behandeld in deze podcastreeks. Dat was natuurlijk een gigantische wedstrijd, gigantische opzet voor Douglas. En Buster Douglas, die zou toen zijn volgende wedstrijd tegen Evander Holyfield boksen. Nee, dus die had gewonnen van Tyson en heeft toen de partij tegen Holyfield aangenomen. Aan moeten nemen eigenlijk. Holyfield kwam toen als voormalig cruiserweight, dus lichtzwaargewichtkampioen, naar de zwaargewichtklasse. Dus was daar nog relatief nieuw. Werd ook gezien als een relatief lichte en kleine zwaargewicht. Nou, dat viel op zich wel mee. Ik had laatst eens gekeken. Hij is 1,87 volgens mij. Dat is ook niet heel klein. In ieder geval niet 78, hè, zoals Tyson. Maar Buster Douglas zou dus tegen Holyfield boksen. Nou, dat gebeurt. En Buster Douglas is, als ik me niet vergis, in de tweede ronde knock-out gegaan of zo. Een van de eerste rondes is hij knock-out gegaan. Knock-out geslagen door Holyfield. Dus Holyfield werd daarmee zwaargewichtkampioen van de wereld. Undisputed heavyweight champion. Dus al die titels die van Mike Tyson naar Buster Douglas gingen, die gingen eigenlijk in de volgende wedstrijd alweer van Buster Douglas naar Evander Holyfield. Nou, waar zat iedereen dus op te wachten? Op die wedstrijd tussen Mike Tyson en Evander Holyfield. Well, nou, die wilden we wel eens gaan zien. Of Holyfield die titels bij zich zou kunnen gaan houden. En daar waren heel veel twijfels over. Maar die wedstrijd die is toen uitgesteld. Waarom? Omdat George Foreman tijdens een periode van een aantal jaar wel eigenlijk zichzelf terug aan het boksen was. He, dus echt al een oudere man, laten we zeggen ouder dan 45. En in een box is dat echt ancient. Dan ben je echt een bejaarde in een boksen. En die was zich terug aan het boksen. Toen Foreman had verloren van Muhammad Ali in Kinshasa, Zaire. Toen Toen heeft hij, naar eigen zeggen, een religieuze ervaring gehad. Dus hij heeft het licht gezien, letterlijk. En is toen in de kleedkamers hoe noem je dat? Dat gebouw waarin ze waren, zeg maar, hebben ze had hij het licht gezien. En heeft hij besloten van, hey, wacht, ik ga mijn leven aan God toewijden. En hij is predikant geworden. Dat is niet direct na die wedstrijd gebeurd. Hij heeft er nog een wedstrijd tegen Ron Lyle gebokst. Ron Lyle, L-I-L-E. Ook een leuke pot om nog eens een keertje te bekijken. Een hele wilde bokspartij. Maar na die wedstrijd is hij er echt mee gekapt. En toen is hij predikant geworden. En hij heeft daar... En toen is hij ook zwaarder geworden en zo. Niet meer getraind. Veel zoons gekregen. Een aantal dochters voor is, maar ook. Dus zijn zoons heet ook allemaal George. Hij heeft iets van 5 of 6 zoons. Allemaal George. Apart. Maar niks met de boksen meer te maken gehad. En heeft toen op een gegeven moment bepaald dat hij terug ging komen. Echt een andere man geworden. En ik zou het beste voorbeeld is dat je dus in dat spelletje, die Fight Night Champion, heb je dus 2 George Foremans waar je uit kunt kiezen, zeg maar. Weet je, de jonge en de oude. Nou, dat zegt genoeg. En die oude George Foreman, die kwam dus terug. En dat deed hij eigenlijk heel slim. Dat deed hij tegen tomato cans, zoals ze dat dan noemen. Of bums. Zwervers, zeg maar. En dat zijn natuurlijk niet echte tomatenblikken en niet echte zwervers. Maar dat zijn bijnamen voor boxers die... voor broodboxers die misschien op hun retour zijn en eigenlijk gewoon betaald worden om neer te gaan. Er is niks neps aan. Het is niet dat ze een dive pakken, dat ze expres neergaan of zo voor een PD om maar betaald te krijgen. Maar het niveau van die tegenstanders van George Foreman tijdens die eerste wedstrijden in zijn comeback, maar dat was eigenlijk heel belabberd. Maar wat het wel deed, is dat George Foreman kon zijn ring rust weer een beetje van zich afschudden. Die was weer lekker bezig. Die leerde de ring weer een beetje kennen. En het was eigenlijk een beetje een glorified sparring session. Hè. Eigenlijk een verheerlijkte sparring sessie voor Foreman, zo'n wedstrijd. Want hij kon toch lekker zijn rondes maken. Of in ieder geval als het verder dan de eerste ronde kwam. Hij kon toch een beetje lekker werken. En het publiek zag hem ook weer. En de pers zag hem ook. En inmiddels was George Foreman niet meer de angry, de gemene bad guy. Die hij natuurlijk in de wedstrijden tegen Ali en Frazier en zo was. Hij echt een hele boze man, zeg maar. En die was hij niet meer. Hij was nu een hele vriendelijke, altijd een lach, altijd de pers te woord staan. Een hele vriendelijke, open man. En ook heel commercieel. Dus hij vroeg gewoon aan de pers van, oké, wat wil je horen? Weet je, wat heb je nodig? Wat voor one-liner kan ik je geven? Dus de pers die smulde er ook van. En vond het natuurlijk ook prachtig om hem een beetje... om hem een beetje uit te lachen ook wel. Hè? Met hamburgers en Foreman had ook zo'n sponsordeal met McDonald's en met Burger King en zo. Omdat hij natuurlijk overgewicht had, maar toch wel sportief was. Dus dat maakt ook dat voor die fastfoodketens was het een perfect icoon, zeg maar, om een sponsordeal mee te sluiten. Want kijk maar, je kan gewoon hamburgers eten en toch nog zwaarwichtkampioen van de wereld worden. Maar dan houdt hij zo'n hamburger vast met een grote glimlach of een hele tray vol met hamburgers op zo'n persconferentie. Ja, het is ook ongezien eigenlijk in de boxgeschiedenis. Maar het zorgde wel voor ogen op George Foreman en op die wedstrijden. Dus die wedstrijden stelden niet zoveel voor, maar Foreman maakte er echt wel een persfeest van, zeg maar. En achteraf blijkt met documentaires en boeken die hij heeft geschreven, dan blijkt dat het wel echt opzet was. Dus het is niet toevallig dat er zoveel pers afkwam en dat het allemaal zo mooi, zo'n gelikte marketingmachine was eigenlijk. Foreman op zijn comeback. Foreman is later ook multimiljonair geworden. Multimiljonair, misschien wel miljardair inmiddels. Door puur zaken doen. Hè, door verkoop en handel. Maar daar komen we later op. Dus dat heeft hij echt goed ingezet. Zijn marketing ideeën heeft hij goed ingezet. Ook tijdens die vroegere wedstrijden van zijn comeback. Die wedstrijden stelden niet veel voor, maar het was echt een wel een event. Maar Foreman mapte dus één voor één die bumps uit de ring tijdens zijn comeback. En op een gegeven moment was het dus de tijd om een sprong te maken. Van ja, oké, nu ben ik er klaar voor. Naar die boom, die zwaargewicht titel. Nou, iedereen hoopte dus eigenlijk dat het Mike Tyson zou gaan worden. Maar toen verloor Mike Tyson een keer van Buster Douglas. Zou het dan Buster Douglas worden tegen Foreman? Nee, het werd Evander Holyfield. Nou, Holyfield was zelf dus een redelijk lichte zwaargewicht. Een redelijk licht zwaargewicht. Niet heel groot. Nou, Foreman, ik schat hem zo 120 kilo en 2 meter of zo. En misschien toen wel, niet te zwaar, 120, 125 kilo denk ik toch wel. Ja, en dus echt met de kracht van een os ook. Dus het was ook de premise van dat gevecht, de belofte van het gevecht was dat, ja, dat je dus de zware knockout knokker hebt tegen de wat lichtere voormalig cruiserweight kampioen Holyfield. Zou Holyfield tegen die kracht van Foreman op kunnen nemen? Dat was de vraag. En als je de partij gaat zien, dan zul je denk ik wel verrast worden. En je zult ook luisteren naar de commentatoren. Die zullen zelf ook je laten horen, zeg maar, dat ze verrast zijn over wat er gebeurt in die wedstrijd. Ik zou de verrassing nog niet helemaal wegnemen. Maar dat is niet leuk. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het in ieder geval wel een echt gevecht is geworden. Het was een echte knokpartij, zeg maar. En dat verwachtte niemand. Want iedereen moest dus lachen om die gezellige George Foreman die op zijn comeback was, zeg maar. En misschien niet zoals met Mike Tyson nu. Omdat Mike Tyson al een paar keer is teruggekomen. Dus we hebben al gezien dat die belofte van de terugkomende Mike Tyson, zeg maar, niet ingevuld kan worden. Of dat daarin faalt hij telkens. En bij Foreman was dit de eerste keer eigenlijk. Hè? Dus we zagen hem wel terugkomen. En iedereen hoopte van, nou, misschien wordt het wel wat. En bij Mike Tyson, als je realistisch bent, ja, weet je, iedereen snapt dat op die leeftijd, dat wordt hem niet meer. Nu, zeg maar. Maar toen, niemand nam Foreman ook eigenlijk echt serieus op die comeback. En na die wedstrijd, Holyfield tegen Foreman, nam men Foreman echt serieus. En na die wedstrijd is Foreman weer even van het toneel verdwenen. Van het bokstoneel verdwenen. Om later dan nog een comeback te maken. Dus zijn tweede comeback. En met eenzelfde opzet eigenlijk. Waarin hij dus tegen Tomato Cans. Tegen broodboxers. Zeg maar, weer eventjes zijn ring rust. Zijn roes, zeg maar, van zich af kon boksen. Om dan uiteindelijk weer in één keer een sprong te maken naar zwaargewichtkampioenschap. En het was dus die Michael Moorer. En die heeft hij ook uitgeslagen. Foreman was weer wereldkampioen boksen. Op de leeftijd van, nou, laten we zeggen 50. Als dat niet ouder was. Een fantastische, echt fantastische gebeurtenis. Een fantastische happening. Weet je wel? Dat is echt een prachtige wedstrijd ook om te zien. Volgens mij verliest Foreman daar 9 rondes. En dan is het ronde 10. En dan direct tussen de dekking van Moorer. Echt prachtige stoten. En die tactiek, dat is eigenlijk een interessante tactiek eigenlijk. Hè. Wat die Mike Tyson heeft die ook gebruikt, een deel daarvan. Iedereen kent Mike Tyson, daar hebben we het over gehad met Tyson Lewis, de vorige podcast. Iedereen is bekend met het eerste deel van zijn carrière, waarin hij mensen knock-out sloeg en door de ring mapte. En na één ronde, zeg maar, was het al klaar. Maar die reputatie heeft hij vooral te danken aan, ja, die hele rits met broodboxers, zeg maar. Met de veteranen op hun retour. Met al 16 verliespartijen op hun record, zeg maar. Die sloeg je licht uit in de ogen. En op spectaculaire wijze. En daar heeft hij die reputatie mee opgebouwd. En dan zie je zo'n contender als Mike Tyson toen was, zie je in één keer een sprong maken naar het volgende level van opposition, niveau van oppositie. En dan, dan zie je dat er wel gewoon 12 rondes worden gebokst. En dan zie je dat de knockouts niet zo makkelijk meer komen. En dan zie je uiteindelijk ook dat hij een keer verslagen wordt. Dus heel die, die macht, of die mooie, krachtige knockouts en zo van zowel Foreman, dus op zijn comeback, als Mike Tyson toen hij eigenlijk zijn eerste profwedstrijden deed, die maken ontzettend veel indruk. Want je ziet mensen op een fantastische manier zien ze knockout geslagen worden. Maar als je één keer weet hoe het een beetje zit in die bokswereld, en dat is ook typisch iets voor het boksen. Bij de UFC zie je dat bijvoorbeeld helemaal niet. Dan word je eigenlijk, als je bij de UFC komt, boom, word je gelijk voor de leeuw gegooid. Dan is het gewoon jij tegen iemand anders die heel erg goed is. En in het boksen is het anders. Jouw record, hè, dus jouw, hoe zul je dat eens noemen, CV, met wie je verslagen hebt en tegen wie je gebokst hebt en zo, die wordt zeg maar opgepoetst. En dat doen ze door middel van jou tegen mindere oppositie zetten. Dus tegen veteranen die eigenlijk er geen zin meer in hebben, maar op zich nog wel €500 voor een wedstrijd in hun zak willen steken. Dan heb je weer een eentje erbij, zeg maar. Want je wil zoveel mogelijk. Je hebt drie getallen. Je hebt de eerste, tweede, derde. En de eerste is hoeveel winst. De tweede is hoeveel verlies. En de derde is hoeveel gelijk of hoeveel disqualificaties. Dus als je begint met wedstrijden draaien, dan sta je op 0-0-0. En dan win je er 1-0-0, 2-0-0, 3-0-0. En dan krijg je dus die mooie records van 15 winst en dan 10 op knockout, 0 verlies en zo. Weet je wel, 20 en zo. En hoe mooier die records eruit zien, hoe aantrekkelijker je bent om naar te kijken, denken de boxpromoters. En het is ook wel zo, hè, je wil geloven in zo'n fenomeen van hij is echt goed. Weet je wel, bijvoorbeeld zo'n Deontay Wilder vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Iemand die eigenlijk niet zo goed kan boksen, technisch gezien dan, maar wel een prachtige record heeft. Hè. Want had hij iets van 25 winsten, 24 knockouts of zo, 0 verlies op een gegeven moment. En dan zie je hem tegen Tyson Fury, zie je hem toch echt wel door de mand vallen. Eigenlijk, hè, dat hij echt technisch toch echt tekort komt. Maar wel een loei van een rechtse directe heeft. Een loei van een rechtse stoot. Die hem elke keer uit de problemen redt. Maar in ieder geval, zowel Tyson als Foreman maakten dus gebruik van die, ja, dat typische box. Die boxovereenkomst eigenlijk met, weet je, we doen net gewoon alsof dit dit hele goede tegenstanders zijn. Nou, die slaan we helemaal lam. En het publiek vindt het dan prachtig. En Tyson heeft dat nog heel netjes, zeg maar, daarna weer een stapje iets hoger gedaan. Iets hoger, iets hoger, iets hoger. En zo hoort het ook te gaan. Maar als je één keer een kampioen bent geweest, zoals Foreman, dan kun je die tussenstap eigenlijk overslaan. En dat heeft hij twee keer gedaan, tijdens alle twee zijn comebacks. Dus bijvoorbeeld tegen die wedstrijd tegen Holyfield, daar zat eigenlijk niks tussen die opwarmwedstrijden. En dan in één keer die sprong naar het zwaargewichtkampioenschap. En volgens mij zelfs, nou ik dat zo zeg, volgens mij heeft hij in zijn tweede comeback, heeft hij helemaal geen warm-up fights gehad voor men. Volgens mij is hij gelijk... Mocht hij gelijk, zeg maar, als contender deelnemen aan die zwaargewichtkampioenschap wedstrijd tegen Michael Moore. En waarom mag zo'n kampioen dat? Nou, dat heeft hij verdiend, allereerst. Omdat het is een voormalig kampioen. Dus dan dat voorrecht zou je hem kunnen geven. Maar hij was ook een echte ster, natuurlijk, George Foreman. En dat betekende dat hij heel veel geld in het laadje bracht. Concreet. Want volgens mij voor die wedstrijd tegen Holyfield kreeg je iets van 20 miljoen of zo. Of 15 miljoen, weet ik het. Een gigantisch bedrag. Terwijl hij natuurlijk nog niet heel veel andere contenders of zo knockout had geslagen. Of niet heel veel winstpartijen na zijn verlies van Muhammad Ali, zeg maar, op zijn record had staan. Maar die miljoenen, zeg maar, die verdiende hij omdat hij dus een ster was. Hè? Met die hamburgers eten en die sponsordeals en het hele het marketing sausje wat hij over zijn verhaal heeft gegoten, zeg maar. En dat zaken doen, dat, um, Dat is ook echt iets wat. En dat is ook een eigenschap van George Foreman die weinig mensen kennen, denk ik. Maar die. Hij is bekend. Ik denk dat hij misschien minstens zo bekend is bij huidige generaties om zijn grills. Zijn ja, tosti-ijzers noem ik het voor het gemak maar even. Maar het zijn eigenlijk draagbare grills waar je dus vlees op kunt grillen. De Lean Mean Fat Reducing Grilling Machine. Dat is een mooie slogan door Foreman bedacht. Die heeft hij weer hem tot de markt gebracht. Onder zijn naam. Met de flink wat marketing erachter. En die. Ja, dat is als een trein gegaan. Er zijn miljoenen zijn ervan verkocht. En nog steeds kun je die via bol.com of wat dan ook eentje kopen. Volgens mij is het de pitch dat je zeg maar, op een hele voordelige manier. Of wel voordelig, een hele vetvrije manier je vlees kunt grillen. Dus dat vet dat glijdt er dan onderuit of zo. En dat kun je weggooien. Maar. Het belangrijkste is dat hij ontzettend rijk mee is geworden. En als zakenman heeft hij het dus ook echt fantastisch gedaan. Een hele slimme vent, die George Foreman. En als je dat hele verhaal van hem kent. En ik heb dus laatst een boek van hem gelezen over zijn zakelijke carrière, zeg maar. Als je dan terugkijkt en vooral na zijn comeback. Hè, als jonge man in die periode tegen Frazier en Ali en zo. Dat was hij. Als je die periode volgt, dan is het meer. Ja, gewoon die boze vent, weet je wel, boos een beest van een man. Jonge man natuurlijk, hè, in zijn vroege 20 jaar. Nou, dan een adolescent, dat is echt wel iets anders dan een volwassen man. Maar vooral tijdens die comeback, zeg maar, hoe hij dat heeft gedaan, hoe hij die pers te woord staat en zo. Ja, dat is ontzettend mooi om te zien, omdat er zit heel veel strategie achter, heel veel tactiek. Van wat voor one-liner ga ik nu zeggen, wat voor beelden laat ik zien. En je ziet George Foreman, zie je hout kappen bijvoorbeeld. Zie George Foreman, zie je een koe optillen. Weet je, van die gekke dingen waarvan je weet van ja, de pers smult ervan. En dat zorgt ervoor dat er meer ogen op die wedstrijd komen, dat er meer pay-per-views verkocht worden. En dan verdien ik meer. Dus Foreman heeft dat ontzettend slim gedaan. Eigenlijk dus gedurende dit hele carrière en ook naderhand. En dat vind ik wel een hele mooie. Ja, vind ik wel heel mooi aan dat verhaal eigenlijk, zeg maar. Dat je ook met verstand en verstand over jezelf, maar ook gewoon van business. Ja, dat je gewoon kunt boksen, zeg maar. Dat je gewoon ook zwaargewicht kampioen kunt worden met dat in je. Dat je niet alleen dom hoeft te zijn, bijvoorbeeld. Hè. Dat is natuurlijk wel het vooroordeel van boxers dat ze dom zijn. Waar zou het eigenlijk op gebaseerd zijn, eigenlijk? Hè? Dat is wissen. Misschien vroegere kampioenen waren wel dom. Want je wordt. En dat misschien stigmatiseer ik nu ook. Maar als je rondes hebt, als je bijvoorbeeld 30 rondes hebt. En je hebt echt overwanten aan als handschoenen. En je gezicht wordt helemaal tot pulp gemapt. En er bestond nog niet zoiets als de acht tellen. Weet je, acht tellen rust, dat kenden ze toen niet. Je wordt gewoon neergerost. En dan een scheidsrechter, als je geluk hebt, dan stapt de scheidsrechter een beetje tussen. En terwijl je aan het opstaan bent, mag die ander alweer gewoon beginnen. Weet je. Ja, dat waren echt gewoon slagpartijen. Dat is echt het tussenstadium eigenlijk. Tussen de gladiatoren en het moderne boksen zoals we het nu kennen. Dus die, ja, ik kan me voorstellen dat die mannen die toen daar aan het knokken waren, die deelnamen aan die slagpartijen, dat niet de meest slimme mensen waren. Want wie kiest er nou in Godjezus naam voor zo'n carrière? He, dan moet je echt helemaal niks anders kunnen, wil je daarvoor kiezen. En wat Foreman laat zien is dat hij heel veel andere dingen kon en ook heeft gedaan. Maar daarnaast dus ook voor zijn bokscarrière. Nou, die comeback van Foreman, waarin die wedstrijd met Holyfield denk ik een hele mooie is. En die wedstrijd tegen Michael Moore is echt ook echt een aanrader om te kijken. Maar die laat zien van hoe je succesvol kunt terugkomen, denk ik. Als zwaargewicht en als oudere zwaargewicht ook. Dat heeft hij echt goed laten zien dat dat wel mogelijk is. Maar wat nou echt typisch Foreman was, en wat zijn onderscheidende kwaliteit was, zeg maar, waardoor hij dat kon doen, was dat hij ontzettend sterk was. Dus die knockoutkracht in zijn knuisten, die is nooit weggegaan. En ik denk eerlijk gezegd nu als 70-jarige man of 80-jarige man die inmiddels is, geef ik hem nog gewoon een kans tegen nou, een zwaargewichtkampioen nu? Nee, dat niet. Niet meer tegen een jonge vent. Maar zowel Tyson als Holyfield maken staan geen. Ja, they don't stand a chance, zeggen ze dan. Hè, in een wedstrijd tegen Foreman. Nee, die worden gewoon knock-out gemapt. Want die Foreman was zo'n sterke vent. En kracht is het laatste wat je lichaam verlaat, zeggen ze. Hè, dus snelheid gaat op een gegeven moment weg. Hè, dat wordt minder. En je techniek komt niet meer van de grond. Omdat je dus minder snel kunt reageren op wat je ziet. En combinaties blijven dan achter. Je conditie wordt minder. Maar kracht, gewoon pure knockout kracht, dat is het laatste wat het lichaam van een bokser verlaat. Zo gaat het verhaal. En bij Foreman klopte dat ook. Ook op late leeftijd, zeg maar, had hij altijd nog die kracht. En het ego wat hij had, en dat bedoel ik op een positieve manier, zijn het geloof in zichzelf, dat was zo sterk. Als je een wedstrijd van die, ja, de comeback George Foreman, zeg maar, kijkt. Daar staat zo'n persoonlijkheid. Weet je? Er staat zo'n icoon staat er in de ring. Heel rustig en met zoveel zelfvertrouwen in die sledgehammer rechtsdirect. Dat was ook bijzonder aan George Foreman. Hij had niet alleen een rechtsdirect, zoals Deontay Wilder of zo. Hij kon je met elke stoot knock-out slaan. Met de linkerhoek, linkeropstoot, rechteropstoot, noem maar op. Elke stoot was een knock-out stoot van allebei de handen. En het zelfvertrouwen had hij. Dat straalde van hem af in de ring. Echt een icoon. Wat mij betreft kan boksen dus wel the greatest of all time. En het is natuurlijk moeilijk, hè, want dan ga je discussie aan van ja, maar Muhammad Ali dan. Mike Tyson mag echt niet meedoen met die discussie wat mij betreft. Maar dat mag duidelijk zijn voor de mensen die al meerdere podcasts hebben geluisterd. Voor Muhammad Ali, maar kun je ook zeker een goede zaak maken. Daar laat ik het misschien maar bij. En daar komen we later nog op. Misschien als we Ali tegen Foreman doen. De Rumble in the Jungle, die komt ook vast een keer voorbij. Dan zullen beide carrières dus naast elkaar gaan liggen. En ik denk dat de discussie dan wordt. Hoe zwaar til je aanval mee? Weet je, als je een defensieve bokser zoals Ali was, ligt op zijn voeten. Heel elegant en mooi om te zien natuurlijk. Maar de wedstrijd wordt gemaakt door degene die de verdedigende bokser achterna gaat. Hè? De Joe Frazier's, de George Foreman's dus. Maar als die aanvallers niet aanvallen, ja, dan wordt het dus een draak van de wedstrijd. Dan wordt het een heel vervelende wedstrijd om naar te kijken, want er gebeurt er gewoon niks. En dat is een hele saaie wedstrijden. Ook van de Klitschko's natuurlijk ook geweest. Vladimir en Vitaly Klitschko, vooral Vladimir. Waarin ze hele steriel boksten. Ander goed voorbeeld van dat steriele defensieve boksen is Joshua tegen Ruiz 2. Joshua is natuurlijk knock-out geslagen door Andy Ruiz relatief kort geleden. Naar de rematch kwam. Ja, en wat zagen we? Ja, een hele saaie wedstrijd eigenlijk, waarin Joshua heel veilig bokste. Ja, alleen maar van achter die jab, punten. Ja, kun je greatness bereiken, zeg maar. Het is puur qua bokskwaliteit als je dus alleen maar defensief bokst. Versus iemand die alleen maar offensief bokst. Weet je wel? Alle credits die Mike Tyson krijgt, vind ik ook op zich terecht, omdat hij zo'n ontzettend mooie bokstijl had, weet je, als een mooie aanvallende, dramatische bokstijl. En dat hij daar niet zo lang zwaargewicht kampioen is geweest, en dat hij niet zo vaak terug is gekomen en nooit een verliespartij gevraagd heeft, zeg maar, hè. Dus nooit gewonnen na een keer verloren te hebben van dezelfde persoon. Dat vergeef ik hem allemaal, omdat het zo'n prachtige aanvallende bokser was om naar te kijken. Terwijl het was misschien veiliger geweest als hij ook wat meer naar achteren was gegaan of zo. Alhoewel dat niet echt een keuze voor hem was gezien zijn lengte natuurlijk. Maar George Foreman tegen Evander the Real Deal Holyfield. Een aanrader dus om te kijken. Doe dat vooral eens een keertje als je lekker de tijd hebt. Ik zal kijken of ik zo'n mooie HBO video kan vinden. Dat merk ik nu dat. Nu HBO Boxing er niet meer is. Hè, dus die zender, die Amerikaanse zender, die, eigenlijk altijd met Showtime, die andere Amerikaanse bokszender, gestreden heeft als wie is de nummer 1. Wie verslaat het boksen het beste hier in Amerika? Is dat HBO Boxing of Showtime Boxing? En HBO Boxing is ermee opgehouden nu. Die zijn zich gaan focussen op Game of Thrones 2 maken of zo. Andere mooie series die ze natuurlijk maken. Maar boksen is dus eigenlijk niet meer een onderdeel van hun aanbod nu. En volgens mij zijn ze daardoor iets relaxter, zeg maar, in het toelaten van video's van oude HBO video's op YouTube. Dus wat we nu zien is dat in plaats van alleen een wedstrijd die je op YouTube kunt volgen, kun je ook de hele HBO programmering volgen. Dus ook de hele voorbespreking een uur van tevoren of zo. En zelfs met deze uitgebreide voorbespreking in de podcast die we nu hebben gehad, is echt de moeite waard om te kijken. Want dan kijk je echt naar een film. Zo ervaar ik het altijd. Hoe dat verslagen wordt, weet je. Het is gewoon prachtig om te zien, die Amerikaanse commentatoren. En dan gaan ze op bezoek bij die boxers en je leert ze helemaal kennen. En dan komt die wedstrijd dan uiteindelijk. Het is echt net een film om te zien. Veel plezier ermee. Ik ga kijken of ik een mooie video te pakken kan krijgen. En dan zet ik de link in de omschrijving. Jullie zullen ook hebben gezien dat er dus workouts nu online staan. Ik zal proberen die gedurende de coronaperiode in ieder geval zo nu en dan up te loaden. Zodat ik wellicht kan helpen om de klap wat te verzachten van het niet kunnen trainen samen. En misschien met die workouts blijf je toch lekker bezig. Voor nu bedankt voor het luisteren en veel plezier met het kijken naar George Foreman tegen Evander Holyfield.